Dit is Smaak, Gentse geschiedenis in lekkere verhalen, met Annelies van Wittenbergen
en Noël Callebaut.
Ja, Annelies, vandaag duiken we in de geschiedenis van eten, van vlees, van wilde dieren. En we doen dat een keer niet in de studio. We zijn hier in het MSK, het prachtige Museum voor Schone Kunsten. En we zitten hier in een zaaltje waar eigenlijk het ene na het andere smakelijke wildminuutje te zien is. Nu, het eten van wilde dieren, Annelies, is waarschijnlijk iets al heel lang gebeurd.
Ja, eigenlijk is dat ongeveer 2 miljoen jaar oud. 2 miljoen jaar geleden zien archeologen botten met snijsporen daarop. En die zijn blijkbaar duidelijk te onderscheiden van botten waar dat een sabeltandtijger op geknaagd heeft. En sindsdien eet de mens dus vlees. Dat is zeer belangrijk voor ons geweest. Hè. We gaan daar grotere hersenen door krijgen. We gaan meer energie naar die hersenen doen gaan. We gaan minder energie naar ons spijsverteringsstelsel leiden. En dus vlees eten heeft ons als mens fysiek veranderd, maar ook sociaal. Want om te gaan jagen, om op die grote prehistorische megafauna, noemt dat, grote wilde beesten te jagen, dan moet je samenwerken. Ik zou ook niet alleen willen jagen op een wild paard of op een reuze hert met een schofthoogte van 2 meter. Je moet samenwerken.
Ja, laat dan nog staan, de wolharige mammoet die in onze streken rondliep, was ook geen beestje om alleen aan te pakken, hè?
Ja, zeker. En als na een succesvolle jacht was er natuurlijk ook heel veel vlees voorhanden en was er tijd en plaats voor een feestje. En al die elementen, goed vlees, een beetje gevaar en een lekker feestje, dat zie je ook afgebeeld op de schilderijen hier in de zaal.
Weten we, Annelies, ja, waarschijnlijk van 2 miljoen jaar geleden niet, maar zonder al te veel te willen weggeven, hier staan ook notwaar soms dames op het schilderij, weten we dat jagen of de jacht, dat een mannen- en een vrouwenzaak was?
We begeven ons op glad ijs, want dat is een van de grote discussiepunten in de archeologie. Je hebt zo dat idee van man the hunter, en met de vrouwen die dan zouden verzameld hebben. Maar men is dat daar zeker niet zo zeker van. Er wordt ook soms gezegd dat die grote spectaculaire beestenjagen, dat dat maar een klein deeltje was van de buit. En dat de prehistorische mens daar niet op zou kunnen overleven. Dat je veel beter kleine beestjes en eekhoorntjes en misschien zelfs insecten en kikkers in tijden van nood, dat je daarmee je kinderen in leven hield. En dat, denkt men, werd dan meer door vrouwen gedaan.
Maar het is een aannemen.
Wat zeg je?
Het is een aannemen.
Het is een aannemen. En daar zouden we een hele podcast op zich aan kunnen wijden.
Nu, je hebt een viertal schilderijen uitgekozen waar je eens meer of dieper wil op ingaan. En het eerste schilderij is er een van het atelier van Rubens. De jacht op het Caledonische zwijn. Nu, als we dan eventjes naar dat schilderij gaan. Ik moet zeggen, het is niet zo'n groot schilderij. Maar als je er dan dicht gaat gaan bijstaan, is het eigenlijk wel fantastisch. Want het is een kluwen van geweld. Het zwijn geeft zich niet zomaar prijs. Ik zie ook jachthonden en dappere jagers. Je ziet van alles. Het is niet simpel, jagen.
Nee, het is niet simpel. En het verhaal van het Caledonische zwijn gaat als volgt. Dus de koning van Caledon was vergeten om aan Artemis te offeren. En Artemis was zowel wraakzuchtig als zeer creatief in het bedenken van straffen. Zij zond een groot wild zwijn op Caledon af. Ovidius beschrijft dat zwijn. Zijn ogen spuiten bloed en vuur. Zijn ruige nek staat stijf van borstelhaar. Hij blaast met rauw geheig heet schuim over zijn brede flanken en zijn tanden zijn vervaarlijk als een olifant.
Je zou direct al minder goesting hebben om te gaan jagen.
Ja, en dat Caledonische zwijn, dat wordt eigenlijk een gegeven in de oudheid. Want elk zwijn dat geserveerd wordt op een Griekse of Romeinse tafel, daar wordt van gezegd ja, dat dat beest was even gevaarlijk als het Caledonische zwijn. Men houdt van het vlees van wilde dieren in de Griekse en Romeinse oudheid. En zo jachttaferelen, dat vonden mensen wel leuk om naar te kijken.
Werd er in de Griekse en Romeinse tijd werd er nog veel wild gegeten? In de zin, werd er meer wild vlees gegeten dan er gedomesticeerd? Want er waren ook al dieren gedomesticeerd natuurlijk. Maar hebben we daar zicht op? Weten we dat?
Ik denk dat dat enorm plaats en tijd afhankelijk was. En dat in een stad als Rome er misschien eerder gedomesticeerde dieren werden gegeten. En dat er in Engeland, waar dat er dan wat meer bossen waren, veel meer wild gegeten werd. Maar het was wel een ding. Men gaat in de Romeinse oudheid wel heel erg dat wild gaan appreciëren. En het moest echt wild zijn. Het moest wild zijn dat rondliep in een bos, niet ergens in een soort everzwijnenverblijf. Maar de heroïek van de jacht moest er toch wel in zitten. We hebben verschillende scènes beschreven in de Romeinse literatuur waar dat er everzwijnen op het menu staan. De bekendste is het feestmaal van Trimalchio, waar dat het zwijn binnengedragen wordt met mandjes met dadels aan zijn slagtanden en met biggetjes uit broodteeg ernaast. En dan wordt er een beetje een show van gemaakt, hè, want er komen honden in de zaal, jachthonden. Het zwijn wordt opengesneden, het is een gebraden zwijn en er vliegen allemaal levende lijsters uit. Is dat echt? We denken van niet, die tekst is een grapje. Het is trouwens ook zeer moeilijk om levende vogels te gaan verbergen in een gebraad. Maar ook in de Romeinse kookboeken zien we dat er wel degelijk everzwijn op het menu staat.
Nu, het tafereel die je beschrijft, doet mij dan weer een beetje denken aan de Bourgondische praalmaaltijden.
Ja, zeker. Zeker wild serveren, dat is een soort showgerecht, hè.
Nu, dit was het schilderij uit de school van Rubens, de jacht op het Caledonische zwijn. Het volgende schilderij dat je uitgekozen hebt, Annelies, is, daar is de jacht al gebeurd. Het is van Jan Feit, jachtbuit met dode pauw en everkop uit de 17e eeuw. En wat zien we daar? We zien een dode pauw. Prachtig dier. Daarnaast zie ik ook nog een haas liggen. En ik zie ook nog een everzwijnenkop. En ik zie de hakbijl.
Ja, heel dramatisch. Hè? Het is met een beetje bloed. En de hakbijl ligt er nog naast. Maar centraal in dat schilderij is die dode pauw.
Ja, en dan denk ik onmiddellijk pauw. Aten we pauw?
In de middeleeuwen werd er pauw gegeten. Dat komt in verschillende kookboeken voor en in detail wordt beschreven hoe je een pauw klaarmaakt. Dat is geen sinecure, want stel je dat je de pauw gewoon zou plukken en zo zou serveren, dan is daar nog maar weinig aan. Hè? Zonder zijn veren is dat gewoon een groot gebraad. En men gaat allerlei manieren beschrijven om dat spektakel bij het serveren van die pauw te gaan bewaren.
Is het een beetje een prestigeproject?
Het is zeker een prestigeproject. Het houden van pauwen is prestigieus. Het eten van pauwen is nog prestigieuzer. En het klaarmaken is gewoon moeilijk. In een middeleeuws kookboek Wel aan edelijke spiezen, dat in de universiteitsbibliotheek wordt bewaard, daar wordt er beschreven hoe je dan een soort doek moet wikkelen om de ongepluimde kop en staart van de pauw. En dat je die dan zo moet gaan braden. Dus je moet er eigenlijk goed voor zorgen dat die kop en die staart niet gaan verbranden. Anders is het maar treurig. Een ander kookboek, een Italiaans kookboek, beschrijft hoe dat je eerst heel zorgvuldig het vel en dus ook het verenkleed van het gebraad moet snijden. Dan de pauw moet klaarmaken. Dan daarachter het vel er terug rond moet draperen. En op die manier moet serveren. De auteur van het kookboek zegt er wel bij, voordat je de pauw moet beginnen te snijden, dan moet je dat vel er weer terug afdoen. Dus geen sinecure. Maar blijkbaar is het vlees ook nogal hard. Je doet het voor het spektakel en niet voor de smaak. Maar het is wel lang zeer gebruikelijk om pauw te braden. Want in het 17e eeuwse kookboek van Magirus, waar voor de eerste keer kalkoen in een Vlaams kookboek komt, staat er, je moet de kalkoen bereiden op de manier dat je dat ook met een pauw doet.
Ah, dus de mensen wisten, ja, zo maken we een pauw klaar, we gaan hetzelfde toepassen op een kalkoen. Nu, Annelies, wat ik mij wel afvroeg, een pauw, dat is toch geen wild dier? Of was dat toen wel nog een wild dier?
Je vindt het in de kookboeken altijd tussen het ander gevleugeld wild, tussen de ganzen, de patrijzen, de ortolanen, de plevieren en de snappen. Dus culinair gezien gaan ze dat wel als wild gaan beschouwen. Maar de pauw op zich, de pauw is een beetje een tamzak. Je hoeft die vaak ook helemaal niet in een hokje te steken, want die blijft normaal gezien op de plek waar je hem uitzet. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Hè. Vroeg in de jaren 2000 had het UZ, dus het Universitair Ziekenhuis, een pauwenplaag. Maar weet niet zo goed hoe dat al die pauwen daar gekomen zijn. Men denkt dat een of andere directeur een grote liefhebber van vogels was en er dus ook kweekte in de tuin. Die pauwen waren geknipt, dus die konden vliegen. En op een bepaald moment zat er een pauw in de populieren achter mijn appartement op Gentbrugge. En ik kan u zeggen, dat is toch wel vervelend, want die beesten maken een nogal typisch en doordringend lawaai.
Ja, het zijn op dat vlak echte mannen, hè? Pronken en roepen en tieren. Hè?
Ja, en op zoek naar vrouwtjes en eenzaam hun ongenoegen uitend.
Zo, dat was bij de pauw, Annelies. We kunnen misschien naar het volgende schilderij. Dat is van Pieter-Jan van Rijschoot. Samenkomst voor de jacht. En ja, daar is toch wel iets mee. Dat is Van Rijschoot was de eerste schilder uit een hele kunstenaarsfamilie. Mm-hmm. 5 generaties lang. Bedrijf in Gent. Ja. Het was een echte Gentenaar.
Goh, een echte Gentenaar is op een bepaald moment al naar Engeland uitgeweken, waar dat hij zich specialiseerde in het schilderen van jachttaferelen en het schilderen van schilderijen voor de Engelse adel. En die stukken waren enorm populair, want op die soort schilderijen komt ook de jager duidelijk in beeld. Het ziet er wel een gezellige bedoeling uit. Enerzijds zien we hier de meet, dus het samenkomst voor de jacht, waarin dat de ene ruiter zijn paard nog een beetje aan het inspecteren is. De Amazone zit al op haar paard, heel prominent in beeld. En op de achtergrond zie je dan een hertje weglopen. Het andere schilderij van Rijschoot dat hier hangt, heet De Kil. En daar zitten we verder in het ritueel van de jacht, waar dat het hertje het jammer genoeg niet aan het overleven is. Want we zien dat de jachthonden het al te pakken hebben. En ik vind dat wel een zeer interessant werk om naar te kijken. Vooral de meet, dat is iets wat ik ook wel een beetje herken. Ik ben zelf een ruiter, ik rij zelf in Amazone. En in november zijn er nog altijd samenkomsten van ruiters, jachtritten noemen we dat. Alhoewel dat we niet meer jagen. Dan komen alle ruiters van heinde en ver samen om dan samen een rit te maken. Meestal worden de paarden en de honden ook gezegend. Maar dat is nog ook altijd een gezellig onderrondje.
Nu, Annelies, ik weet, jij bent heel nobel van inborst, maar van adel ben je niet. Terwijl je hier op deze twee schilderijen toch ook wel duidelijk ziet dat jagen is op een bepaald moment toch ook een zaak van de adel geworden.
Ja, zeker. Voor de Franse Revolutie was het jachtrecht ook voorbehouden aan de adel. En dan zie je dat wanneer de sociale verhoudingen in Europa door de Franse Revolutie grondig herschikt gaan worden, en dat, stel je voor, gewone mensen ook mogen jagen, ga je zien dat er daar toch wel wat weerstand tegenkomt. Want in Gent wordt er zelfs een clubje opgericht van jachtliefhebbers die zegt van die nieuwe jagers die erbij gekomen zijn, die hebben niet de juiste ingesteldheid. Die gaan te vroeg jagen, die gaan geen respect hebben voor het wilde dier. Die gaan geen respect hebben voor de gronden waarop dat ze jagen. Ze gaan bijvoorbeeld de oogst vertrappelen. Men vindt dat er daar tegen opgetreden moet worden.
Alsof de adellijke heren en dames op hun paarden geen oogsten vertrappelden en rechte doortochten deden.
In een ideale wereld heb je een overeenkomst met de boer, waar dat je je jachtrit pas gaat rijden over de stukken waar er al op geoogst is.
Ja, dat is in een ideale wereld. Nu trouwens, eventjes terugkomend, het was deze week nog in het nieuws. Jagen is eigenlijk, ja, zorgt toch altijd voor controverse. En er was deze week nog een pano-uitzending met uitgezette fazanten en wat weet ik allemaal. Maar het blijft mij toch verwonderen hoe jagen en het eten van wild, hoe dat dus al eigenlijk toch, ja, duizenden, miljoenen jaren in ons DNA zit.
Ja, en toen ik over die pano-reportage hoorde, namelijk dat het op een of andere manier geen echte jacht zou zijn als je een gekweekte patrijs of fazant uitzet en die dan gaat afschieten, dat die mij enorm denken aan exact diezelfde discussie die 2000 jaar geleden bij de Romeinen ook al gevoerd werd. Want toen waren er ook kwekers van everzwijnen die hun everzwijnen dan hielden in een soort afgezet stukje bos. En men vond dat vlees ook minder waardig. Wat ik bijvoorbeeld ook heel fascinerend vind aan het doden van dieren in het wild, is dat dat een vorm van onverdoofd slachten is die op dit moment wel toegelaten wordt. Want een haas die maar gedeeltelijk geraakt wordt door de hagel uit een geweer en die misschien ook langer dan noodzakelijk afziet en trager dan een dier in slacht sterft, dat is iets dat we dan tolereren. En voor een gedomesticeerd dier tolereren we dat helemaal niet.
Ja, we zijn daar soms heel promiscuur. Hè? Nu, we hebben de meat en de kill besproken, we hebben het Caledonische zwijn besproken en we hebben het prachtige schilderij met de pauw besproken. Hebben we er nog eentje waar je iets wou over zeggen, Annelies?
Ja, er hangt er hier eentje in een hoek, ook een jachtbuit met een heel aantal dode vogeltjes, en ik stel voor dat we daar eens naar gaan kijken.
Ja.
De vogeltjes op de achtergrond zijn natuurlijk niet echt in het museum, de vogeltjes die je hoort, maar dat is een soort opstelling met vogelgeluiden die er momenteel loopt.
Maar ik vind het fantastisch, het past perfect bij de podcast. Nu, ik zie hier even kijken hoe het zit met mijn ornithologische kennis, die is eigenlijk best wel goed, want ik zie hier spechten liggen, ik zie roodborsttapijten liggen, ik zie Vlaamse gaaien liggen, ik zie bonte specht liggen, een aantal zangvogeltjes, waaronder ortolaan, snip en haas, en dan toch wel iets heel, patrijs zie ik hier ook, maar dan toch ook wel iets heel bijzonders op dat schilderij van Paul de Vos, een reiger.
Een reiger, inderdaad. Er ligt hier een enorme verscheidenheid aan vogeltjes voor ons. Dat is ook een historisch gegeven, dat er heel veel vogels die nu absoluut niet meer gegeten worden, die ook niet meer gejaagd mogen worden, dat die toch bij de jachtbuit liggen. En ik ben nog eens in de vliegende bladen gedoken.
Onze favoriete vliegende bladen.
Ja, als je iets over vogels doet, dan moet je vliegende bladen consulteren. Hè. En daar ook wat documenten van de poeliers uit Gent gevonden. Er was blijkbaar een poelier in de Lammerstraat nummer 10. Daar is tegenwoordig een nachtwinkel. Ik heb het even bekeken toen ik daar passeerde. En die man, eerst is dat Leclerc en dan is dat De Lodderen, die kocht een jachtbuit in. Dus had jij als jager buit gemaakt, dan kon je die indienen, die verkopen aan de slager die dan doorverkocht. Je kon die laten doorverkopen, dan kreeg je er eenvoudig wat geld voor. Maar van andere slagers weten we dat ze jouw haas inmaakten in paté voor een luttele 4 frank per haas. En voor een extra 1,5 frank werd die voor jou per post naar je thuis in Terrine opgestuurd.
Uw paté werd geleverd door de post. Fantastisch toch?
Dat is ook iets dat we nu niet meer zien. En op basis van die documenten van Leclerc en De Lodderen weten we dat die ook een soort flyertjes hadden waar dat ze kenbaar maakten wat dat ze die dag in huis hadden en hoeveel dat kostte. Hadden ze eendenkuikens, hadden ze ortolanen, hadden ze leeuwerikken? Dat kon je eenvoudigweg zien op de briefjes die ze bij je binnenbrachten.
Ja, het is eigenlijk fantastisch als je het opnoemt, ortolanen, leeuwerikken. Ik denk dat vele mensen nu op hun achterste poten gaan staan. Nu, Annelies, als je Gent zegt, als je eten zegt, als je wild zegt, dan kom je bijna automatisch ook bij codelier of codelier uit. Ben jij eens gaan bladeren in Codelier?
Natuurlijk. Hè. Ik heb wat inspiratie opgedaan. Een gevulde leeuwerik met Madeira-saus doet vooral niet, want de leeuwerik staat niet op de lijst met goedgekeurde dieren bij het FAVV. Of gebraden ortolaan in een saus van kalfsvol en boter. Maar gelukkig geeft Codelier ook een aantal recepten die nog wel...
Die wel nog kunnen.
Met het aanbod dat je tegenwoordig in de gespecialiseerde handel kunt krijgen. Een hazensoverij op zijn Engels met spek en een sausje van hazenbloed. Hazenbloed gaat wat moeilijker zijn, maar het spek is nog altijd te doen. Of opgeschud wild konijn met chablis, champignons en peterselie. Dus een heel lichtvoetig Frans receptje. Of reebokstoverij met croutonsjes. Dat lijken mij haalbare alternatieven voor de feestdagen.
En dan, Annelies, wat is uw favoriet wild gerechtje?
Oh, dat is heel gemakkelijk. Dat is de everzwijnstoverij met dadels en geroosterde pijnboompitten uit het Romeinse kookboek van Apicius. Heerlijk.
En je moet ze zien glunderen, beste luisteraars. Ik zou zeggen, namens Annelies en mezelf, laat het u vooral smaken tijdens de feestdagen. Annelies, vooraleer we echt afsluiten, ik zie dat je hier nog twee boekentips had. Misschien moeten we die eens meegeven voor mensen, want ik weet dat er heel wat mensen luisteren naar ons, die echt ook wel eens willen gaan verdiepen. Nu, waar vinden ze die boeken dan?
Het zijn eigenlijk geen boekentips, Noël. Het zijn notas voor mezelf, die ik hier in mijn voorbereiding opgetekend heb, omdat misschien wij de mogelijkheid gaan krijgen om al het werk dat wij voor de podcast al hebben gedaan, om dat te gaan verwerken in een boek. Dus ik hoop dat dat erdoor komt. En lieve luisteraars, we houden u zeker van dat project op de hoogte.
Dus de boekentip is, misschien kan je binnenkort wel het boek van Annelies en Noël kopen. Goed. Voilà. Beste luisteraars van Smaak, Gentse geschiedenis in lekkere verhalen. Dit was het voor dit jaar. Prettig eindejaar. En tot in 2024. Ik was Noël Kallebout.
Ik was Annelies van Wittenberge. En fijne feesten. Hè.